23 november 1980. Broeder van de Brink, Genesis 1, vers 26.
Broeders en zusters, het is weer heerlijk om bij elkaar te zijn. Ik heb haast een verrekijker nodig om de achterste waar te nemen. Maar we zullen onze verrekijker maar richten op de hemelse gewesten. Daar heb je ook een telescoop voor nodig. Vers 6. Daar wil ik vanmorgen over spreken. En God zeide: laat ons mensen maken naar ons beeld en als onze gelijkenis. Laat ons mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis. En ik weet niet, als u deze bekende woorden hoort, die op in je jeugd, als je christelijk opgevoed bent, natuurlijk ook wel gehoord zult hebben, dan gaat er een wereld van gedachten in je op. Het is een moeilijke tekst voor een hoop uitleggers. Ik kan u wel zeggen dat het voor de Joden de moeilijkste tekst is geweest in de Bijbel. En dat zit hem in dat persoonlijk voornaamwoord ons. Laat ons mensen maken naar ons beeld. Want de Joden zijn monotheïsten. Eén godendienaars. Ze kennen maar één God. En daar begint nu Mozes te schrijven over ons. En dan kun je wel begrijpen dat de rabbijnen op de tenen hebben moeten staan om deze tekst uit te leggen en het toch te verklaren vanuit de eenheid van God. Dus het is een probleem. Rabbi Jonathan schreef eens, dat u die niet kent is niet erg, toen Mozes de Tora schreef, het Oude Testament, de wet, en hij aan het vers was gekomen: laat ons mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis, zei hij: Heer der wereld, waarom geeft u de minimen, dat zijn de christenen, dat zijn wij dus, toch de kans hun mond open te doen en hierover allerlei vragen te stellen? Toen zei de heilige, geprezen zij zijn naam: schrijf het maar op. Wie dwalen wil, zal dwalen. Ga je nu de uitleg van de christenen na, dan kom je niet zo erg ver. Ik heb hier en daar eens geneusd, ook in mijn boeken die ik heb. Maar dan is het over het algemeen, zie je wel, daar haal je nou de drie eenheid uit. God sprak alsof hij een raad nodig had. En hij riep die samen om over het maken van een mens te beraadslagen. En die raad bestond uit de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Maar dadelijk staat er ook dat God Adam schiep naar zijn beeld. Dan staat het weer in het enkelvoud. Naar ons beeld wordt hier in onze tekst gezegd, naar onze gelijkenis. Ik ben er eens over gaan denken. Ons beeld en mensen naar ons beeld. Ik zou kunnen zeggen, dat zijn ware geestelijke mensen. Had God toen aan zijn gedachten. Laat ons mensen maken, geestelijke mensen. Dat had hij voor ogen. Eerst schiep God dit en toen schiep hij dat en hij bracht dat voort. Maar hij stelde zich nu de volmaakte geestelijke mens voor ogen. Die naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis zou zijn. En niet één mens, maar vele mensen. Met wie hij gemeenschap kon hebben. In wie hij wonen kon. En die geestelijke mens zou zijn het begin van de schepping Gods. Ik herinner me dat in de Openbaring, het tweede hoofdstuk, aan Laodicea wordt gezegd, dat schrijf aan de engel van de gemeente te Laodicea. dat hij... Dit zegt hij, die is het begin van de schepping Gods. Dit zegt de amen, de getrouwe, de waarachtige getuige. Dat begin van de schepping Gods, dat kan zijn de aanvang, maar dat is ook het allervoornaamste, arche, de Engelse Bijbel zegt de chief, het hoofd. Het principe van de schepping Gods. Het beginsel van de schepping Gods. En wat is dat, het beginsel, het principe van Gods schepping? Dat is een mens naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. Een volwaardige partner waarmee God, met wie God kan samenwonen. En voor die partner heeft God alles klaargemaakt. Daar heeft hij de hele schepping op ingesteld om voor die ene mens met wie hij gemeenschap wil hebben. En we zijn blij dat ook in onze gemeente zo velen zijn die zich uitstrekken naar dat beeld dat God zich van de schepping af, van eeuwigheid zou ik eens zeggen, voorgesteld heeft, die mens te zijn die hij wil. Mensen naar zijn beeld en als zijn gelijkenis. Dan ben ik blij voor de gesprekken die ik ook heb in de gemeente met mensen, dan kun je merken, ze zijn daarmee bezig. En wij weten dat God veel onder ons doet om ons te verheffen tot deze dingen. Om ons tot deze geestelijke mensen te maken. Maar je wordt geen geestelijk mens als je er niet over denkt. En je kunt er niet over denken als er niet over gesproken wordt. Die geestelijke mensen die komen er maar niet vanzelf. Maar die zullen ermee bezig moeten zijn. Je staat 's ochtends niet op en je zegt verwonderd, ik ben een geestelijk mens geworden. Daar gaat een ontwikkelingsproces aan vooraf. God schiep de mens naar zijn beeld. Dat is enkelvoud. Adam was ook het begin van de schepping Gods. Er staat van Jezus dat hij het begin was van de schepping Gods, maar Adam was dat ook. En door Adam zijn die mensen gekomen. God zegt, laat ons mensen maken. Maar die mensen, die heeft God niet gemaakt, die heeft Adam en Eva tevoorschijn gebracht. En die brengen wij tevoorschijn. De mens heeft zich vermenigvuldigd op aarde. Dus Adam is de oorzaak geweest dat die medearbeiders van God zouden verschijnen. Dus dan kun je zien als God zegt, laat ons mensen maken, dat hij ook tegelijkertijd inschakelt die mens. Want dat doet God niet alleen. God heeft Adam gemaakt. God heeft Eva gemaakt. Maar God heeft de mensen niet gemaakt. Die zijn vermenigvuldigd. Dat loopt parallel met de dierenwereld. Daar spreek je ook van vermenigvuldiging. Met Adam werd een begin gemaakt. Dat ontwikkelingsproces dat begon met Adam en Eva. Een dier die zich vermenigvuldigt, die krijgt ogenblikkelijk zijn plaats en positie. En zo'n dier is af. Er hoeft maar weinig meer te gebeuren. Dat dier dat is zoals die geboren wordt. Kan alleen een beetje ouder worden. Maar de mens moet zijn plaats en positie verwerven. Een mens moet opgeleid worden. Hij moet zijn positie waar gaan maken. En op de aarde is dat vrijwel aan de mens gelukt. En ondanks de zonde heerst hij over de schepping. De Heer zegt, laat ons nu een mens maken die heerst over de werken van mijn handen. En dan staat er over de vissen der zee, over het gevogelde des hemels, over het vee, over het kruipende gedierte. En dan merk je dat die mens in de natuurlijke wereld dat wel volbracht heeft. Die is ontwikkeld en wat de mens vandaag en de dag naar voren brengt, dan kun je zien, hij is meester geworden over de stof. Ook over de dode stof. Hij is zelfs zo kundig geworden dat hij die hele schepping wel teniet kan maken. Men heeft wel eens gevraagd, hoe komt het dat die planeten onbewoonbaar zijn? En toen heb ik het antwoord gelezen. Wel, die geleerden die waren verder, die daar woonden, dan onze geleerden. Psalm 8 zegt, gij hebt hem bijna goddelijk gemaakt. Die psalm is niet in de gereformeerde gemeente geboren. Ja, daar kun je zeker van zijn. Maar die is tevoorschijn gekomen in de gedachtenwereld van de bouw God. Gij hebt hem bijna goddelijk gemaakt, hoe durf je het te zeggen? En hem met heerlijkheid en luister gekroond. Gij doet hem heersen over de werken uw handen. Alles hebt gij onder zijn voeten gelegd. Schapen, runderen, al te gaderen, ook de dieren des velds en de vogelen des hemels en de vissen der zee en alles wat de zee doorkruist. Laat ons mensen maken met behulp van de geestelijke mens. Dat is de oorspronkelijke, de oergedachte van God. Niet Adam, die heerste over de natuurlijke schepping. Maar als God zegt, laat ons mensen naar ons beeld maken, dan zegt hij dat tot de geestelijke mens. Die in twee dimensies moet regeren. Die moet regeren over al de werken van Gods handen. Over de dingen die zintuigelijk waarneembaar zijn en de dingen die niet zintuigelijk waarneembaar zijn. En hij moet die geestelijke wereld ook kennen en onderscheiden en beheersen. En zo heeft God Adam willen inleiden in de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. U kent die uitdrukking wel. Dat is de bedoeling van God geweest met Adam. God wilde Adam aan zijn beeld gelijkvormig maken. En hij wilde hem de ogen openen voor de onzienlijke wereld. En dan wel dat hij aan de goede kant kwam te staan. Via een ontwikkelingsproces. Eerst is Adam ontwikkeld zonder Eva, als een natuurlijk mens. En dan wordt hij overgeplaatst in het paradijs. Dat is merkwaardig, dat wij ook overgeplaatst worden in een paradijs. Om geestelijk mens te worden. Dan zie je parallellen. Paulus schrijft aan de Efeziërs dat wij overgeplaatst zijn in de hemelse gewesten waar Christus is. Het paradijs Gods. De stad Gods. Ander beeld is dat natuurlijk. En als Adam als mens zich ontwikkeld heeft, dan wordt hij in het paradijs Gods overgeplaatst. Dan staat er, God zetten hem in het paradijs. En daar in dat paradijs toont hij dat hij een geweldig inzicht heeft over in de dierenwereld. Hij geeft ze allemaal namen. Hij heeft het koningschap der aarde heeft hij nu al te pakken. Hij doorgrondde de dieren naar hun wezen. En dan komt Eva. Adam leerde door zijn kennis van de dierenwereld, leerde hij zijn gemis kennen. Hij zocht in de natuurlijke wereld een hulpe tegenover hem. Hij had dat ingeschapen verlangen zoals God dat ook in zich heeft. God zegt, ik ga mensen maken naar mijn beeld. God heeft ook een ingeschapen verlangen naar een partner. En het merkwaardige is dat God nog altijd wacht op de voltooiing daarvan. Dat hij nu werkelijk met de mens om kan gaan als zijns gelijke. Zoals Johannes zegt, wij zullen hem gelijkvormig, gelijk zijn. En als je het beeld bent van God, dan heb je ook behoefte aan een partner. In de natuurlijke wereld, maar ook maar allereerst in de geestelijke wereld. En Adam heeft ook lang moeten wachten op die partner. Adam moest eerst zo ver ontwikkeld zijn dat hij ook zijn kinderen kon bewaren en bewaken. God zegt dat Adam, zodra hij komt in die hof, denk eraan, nou moet je gaan werken daar, maar je moet hem ook gaan bewaken. Zo gauw jij in dat paradijs bent, komt de strijd. Vondel, of de grote dichter Vondel zegt ergens, in paradijzen nestelen slangen. Dus zo gauw je in het paradijs zijn, moet je uitkijken, want dan kom je in verbinding met de geestelijke wereld. En die geestelijke wereld, die staat niet helemaal achter mij. Daar is de vijand al aanwezig. En nu, het voornaamste is nu, Adam, dat je leert in dat paradijs, dat je moet leven in twee dimensies. Want jouw geestelijke ogen zijn nog niet geopend. Dadelijk zegt God verbaasd, hé, zijn ogen zijn wel open. De geestelijke ogen moesten bij Adam opengaan. En later zegt de Heer ook, wie heeft jouw ogen geopend? En bij vele christenen moeten ook nog de ogen geopend worden voor de geestelijke wereld. Adam moest daar het goede zien. En hij moest het goede beleven, zoals God het deed. Hij moest het kwade zien en ervan gescheiden blijven, evenals God dat deed. Door ontwikkeling werden aan Adam de ogen geopend. En dan zou hij pas in staat zijn ook om zijn kinderen te beschermen. Want als die hof, als er boven die hof een bedreiging hing, want hij moest hem bewaken, dan moest er ook een bescherming zijn. En als hij kinderen had, dan bleef die bedreiging, dan moest er ook een bescherming zijn. En dan zou hij ze op moeten voeden en ook moeten bewaren. Dus die begeerte tot zijn vrouw, zou ik al zeggen, die sluimerde nog. Want het is altijd voor de mensen vreemd dat Adam in het paradijs nooit geen kinderen gehad heeft. Ik zou zeggen, hij was nog in een ontwikkelingsstadium. Zoals een kind ook nog een sluimerende begeerte heeft. Latent is dat. Een natuurlijk kind mist ook de begeerte. Tot een verhouding met een man of een vrouw. En dat miste Adam ook nog. Als hij zondigt, dan staat er, toen werden beide ogen geopend. De ogen van Adam en Eva voor de geestelijke wereld gaan pas open bij hun zondeval. Toen werden, staat er in hoofdstuk 3 vers 7, hun beide ogen geopend. Toen bemerkten ze ook dat ze naakt waren. Dan zeg je, ja, als een natuurlijk mens daarover denkt, dan zegt hij, wat maakt dat nou uit? Men leest tegenwoordig dat het nudisme aangeprezen wordt. Wat is dat nou? Maar dan begrijpen we wel dat die naaktheid van dat echtpaar te maken had met een geestelijk iets. Daar zat een geestelijk trauma achter. Paulus spreekt later ook over zo'n naaktheid. Hij zegt, ik weet als dat aardse huis van mijn tabernakel verbroken wordt, als mijn lichaam afgebroken wordt en ik ga sterven, dan weet ik dat ik een gebouw van God heb. Ik heb dat geestelijke lichaam. Dat bezit ik. Hij zegt, en dan wens ik met dat geestelijk lichaam overkleed te worden, als ik maar niet naakt word bevonden. Dus hij denkt ook, ik moet een geestelijk lichaam hebben, want anders ben ik ook naakt. Dus Adam en Eva misten dat geestelijke lichaam. De inwendige mens moet bekleed zijn met een geestelijk lichaam. Zoals hij een aards, natuurlijk lichaam heeft, zo moet hij een geestelijk lichaam hebben. Paulus zegt, is er een natuurlijk lichaam, dan is er ook een geestelijk lichaam. Als wij dan maar niet bekleed en naakt zullen worden bevonden. Als je je aardse tent eens gaat missen en je hebt geen geestelijk lichaam, nou dan ben je naakt. Dan ben je ontkleed. Maar Adam en Eva waren natuurlijke mensen, dat lichaam was het doodeenvoudig nog niet. En daarin misten zij de bescherming in de hemelse gewesten tegen het rijk der duisternis. Zij zagen als in beeld dat hun aardse lichaam naakt was. En ze gedrukten hun gevoelens uit van onlust door die naaktheid te bedekken met vijgenbladeren. Waarom? Omdat ze niet in staat waren hun geestelijke naaktheid te bedekken. Ze waren niet in staat hun inwendige mens te bedekken, zodat dat die niet geïnfiltreerd werd door de boze geesten. Zij hadden goed en kwaad leren kennen, omdat ze deel gekregen hadden aan het kwade. En ze hebben goed en kwaad niet leren kennen door een ontwikkelingsproces. Niet als beheersers van het kwade, niet als overwinnaars van het kwade, zoals God ook het kwade kent. Maar die heeft er geen deel aan. En God heeft ze willen ontwikkelen dat ze wel het kwade zouden kennen, want ze moeten in die hemelse gewesten strijden. Maar ze konden nog niet overwinnen, omdat ze niets bezaten waarmee ze konden overwinnen. Ze hadden dat geestelijk lichaam niet, ze hadden geen geestelijke wapenrusting. Adam die moest alleen in de natuurlijke wereld staande blijven, net als een klein kind. Hij wist, ik heb onderscheiding van de dierenwereld. Ik weet wat een dier kan en wat hij niet kan. En als hij de slang hoorde spreken, had hij moeten zeggen, ik wil niks met jou te maken hebben. Want dat past niet bij je. Dat hoort niet bij een slang. Had hij dat ogenblikkelijk af moeten wimpelen. Niet met zijn geestelijke inzicht, maar met zijn natuurlijke inzicht. Dan had hij geweten dat dat een wetteloze dier was. Dat er iets fout zat met die slang. Dan had hij die slang buiten de hof moeten werpen. Of moeten doden. Hij wist dat hij geen vrucht mocht eten. Maar hij heeft zich laten misleiden door die slang. En nu kenden zij allebei het goede en het kwade. En voortaan ging het verhaal dan verder dat God dan was net als Adam en Eva. Dat hij het goede en het kwade kende en dat hij het ook deed. God doet goed en God doet kwaad. Nou, dat komt nou uit deze gedachtenwereld voort. En daar is het hele Oude Testament mee besmet, zou ik haast zeggen. Dat heeft alleen Jezus ons weer verteld dat God alleen goed was. En zij bedekken zich met vijgenbladeren. En dan wijst God hen een weg die tot ontkoming zou leiden. Want er is zonder bloedstorting geen vergeving van zonde. God wilde van de aanvang af wel hun ongehoorzaamheid vergeven. Zo is God, want God is goed. En Kaïn die doet later wat Adam gedaan heeft. Adam nam vijgenbladeren en Kaïn die nam van de vruchten des velds om te offeren. Dat ligt op één lijn, dat ligt in hetzelfde denken. Dat is een waardeloos denken voor God. Want er komt geen bloed bij te pas. Abel doet later wat God ook gedaan heeft. Abel werd door God geïnspireerd tot zijn offer van een dier. En de vellen die God maakte, dus die God heeft doen inspireren aan Adam later, die waren het symbool van de verlossing. Die waren het teken voor Adam, dat is de weg. Denk er maar veel over na. God geeft altijd een wenk en dan moet de mens maar verder denken. Wij moeten dat allemaal maar uitwerken. Dan leer je geestelijk denken. Het moet je niet allemaal voorgekoud worden. En zo was Adam voortijdig een geestelijk volwassene. Hij, net als een kind dat voortijdig seksueel volwassen is. Dan zeg je, die is te vroeg rijp. Vroeg rijp, vroeg rot. Ja, zeiden ze vroeger. Vroeg wijs, vroeg zot. Het merkwaardige is, als hij Eva ontvangt, dan noemt hij ze manninne. In hoofdstuk 2 vers 23. Hij zegt, dat is mijn manninne. Die past bij me. Ben ik blij mee. Maar als hij gevallen is, dan noemt hij ze niet manninne, maar Eva. De moeder aller levenden. Nee, nou, het verschil. Nou is er dus, wat wel aanwezig was in Adam, is gaan werken. Dat is de begeerte naar een vrouw. Zodra hij zegt, dat is nu de moeder aller levenden, want Eva betekent de levende en de levengevende. Nou, dus dan ziet hij opeens hoe hij die opdracht van God moet waarmaken, laat ons mensen maken. Maar hij is er te vroeg bij. Hij is te vroeg ontwikkeld. Eerst een manninne, blij met een vrouw. Later komt dat, en nu is Eva, de moeder aller levenden. En Eva, tot Eva wordt dan gezegd, tot de man zal uw begeerte zijn. Tot uw man dan hoor, let erop. Naar uw man zal uw begeerte uitgaan. En hij zal over u heersen. Daar komt er dan nog bij. Niet als een troost, maar als een gevolg van de zonde. En dan gaan ze kinderen voortbrengen. Terwijl ze er in wezen niet capabel voor waren. Tenminste, wel op de aarde waren ze volwassen. Maar ze waren niet volwassen in de geestelijke wereld. Ze konden hun kinderen niet beschermen. Het was een kinderhuwelijk in de geestelijke wereld. Kinderhuwelijk in de natuurlijke wereld zijn verwerpelijk. Er zijn mensen die, sommigen die denken, hoe eerder ik getrouwd ben, hoe beter. Ik geloof niet dat de scheppingsgedachte is. Maar een kinderhuwelijk in de geestelijke wereld is ook gevaarlijk. Een onwedergeboren mens kan zijn kinderen net zo min beschermen als Adam dat kon. Want Adam miste de geestelijke wapenrusting en een onwedergeboren mens natuurlijk ook. En dat geldt voor ons nog veel zwaarder, omdat de aarde bezet gebied is en vol met demonen. En die demonen die komen er nog dagelijks bij. Er staat die vallen uit de hemel. Maar die kraan die blijft maar lopen met duisternis. Die dringen zich op en die vallen neer. En hoe kun je dan je kinderen beschermen? Nou, dat kon Adam ook niet, dat is al gebleken. Maar God is trouw gebleven aan zijn principe. God wil de mens brengen tot zijn doel en God zal de mens brengen tot het doel. Daar hoef je niet verontrust over te zijn. Wij behoren niet tot de verontruste christenen. En dan zet God ook altijd nou voor die kleine kinderen, die onschuldige kinderen, die nog niet gezondigd hebben, zet God ook altijd nog zijn engelen in. Moet je nooit vergeten. Moet je ook eens mee aan denken. Moet je ook eens om bidden. Als u dat niet al lang doet. Dan denk maar aan uw kinderen. De Heer zegt, hun engelen zien ten alle tijden het aangezicht van de Vader die in de hemel is. Hun engelen zijn hun beschermers. En hun eigen geest draagt ook nog de wetten Gods. Maar het is niet voldoende. Het is niet krachtig genoeg, want elk kind wordt op een gegeven ogenblik, als hij niet volmaakt beschermd wordt, wordt hij toch weer omgebogen door de leugenaar in zijn begeerte. Bij elk mens gebeurt wat bij Adam en Eva is gebeurd. Ze worden verleid, ze worden misleid door leugens. De leugenaar van den beginnen, zegt de Heer. Die werkt nog altijd. Die tovert nog altijd dingen voor die niet waar zijn. En als je dan geen onderscheiding van de geesten hebt, en een natuurlijk mens heeft dat niet, dat had Adam ook niet, dan tang je erin. De begeerte wordt omgebogen. En een mens wordt steeds meer opnieuw verleugend door de leugenaar van de beginnen. Dat proces van Adam en Eva, daar valt ieder mens weer in. En zo wordt het sneller, hoe meer demonen er zijn. Maar God laat zijn doel niet los en hij zoekt doodeenvoudig een tweede Adam. En vandaar dat de Bijbel spreekt van een tweede Adam en een laatste Adam. Want een derde Adam die komt er nooit meer. Die is niet nodig. Want de tweede Adam heeft niet gefaald. De eerste Adam was alleen als mens medewerker van God om mensen te scheppen op de natuurlijke wereld. Dat heeft hij dan toch wel voor elkaar gekregen. Ja. Dat zien we. Dus Adam is wel een medewerker Gods geweest in het plan van laat ons mensen maken. Nee? Maar het is niet het plan Gods helemaal geweest. Hij heeft alleen het uitgevoerd in de natuurlijke wereld. De tweede Adam is een volmaakt geestelijk mens. Hij voldeed aan de wetten Gods. En hij had heerschappij in de hemelse gewesten. Hij zal heersen over de geestenwereld. Hij was waardig medearbeider van God te zijn. Hij was waardig naast God op zijn troon te zitten. Als God zegt, laat ons mensen maken, dan is Jezus Christus de eerste mens die tot zijn recht zou komen in die wens. God zegt, laat ons mensen maken. Dan merk je al, aan één mens, met één mens nam God geen genoegen. Hij nam geen genoegen alleen met de zoon des mensen. Hij zegt, laat ons mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis. Maar hij begon met een tweede Adam. Hij begon met Jezus Christus. In Jezus is God volkomen tot zijn doel gekomen. God schiep opnieuw één mens. En hij schiep één mens. Als God zegt, laat ons mensen maken, dan staat er vlak achter. En hij schiep één mens. Adam. En hij schiep die nieuwe Adam, die tweede, die laatste Adam, schiep hij door Maria heen. Merkwaardig. Ook hier is in dit geval de mens medearbeidster van God. Als God zegt, laat ons mensen maken, laat ons een Christus maken, laat ons de ware mens maken, dan neemt hij toch weer een mens. Dan zegt hij tot Maria, zullen wij samen doen? Merkwaardig, hè? dan is het weer een samenwerking van een mens met God. Maria is een medearbeidster van God. Er staat Maria geloofde. En ze zegt, mij geschieden naar uw woord. Een vrijwillige medearbeidster. Let erop. Maria werd niet gedwongen. Maria zegt, mij geschieden naar uw woord. Vrijwillig. Ze had ook nee kunnen zeggen. Maar de nieuwe mensheid is geboren uit een vrijwillige daad van één mens, Maria. En dan spreekt God opnieuw dus. En God zegt tot Maria, laat ons mensen maken naar ons beeld. En als onze gelijkenis. En dan wordt er één mens geboren. Jezus was het beeld van God. Daar staat die in de gestaltenis Gods zijnde. Het geen roof geacht heeft Goden even gelijk te zijn. Hij was in de gedaante Gods, zoals God hem bedoeld had vanaf de schepping, vanaf de eeuwigheid. En hij was tevens in de gestalte van een mens. Hij was de zoon des mensen. Maar dan merken we aan Gods verlangens en aan Gods bedoeling dat hij niet klaar is met één mens. God wenst meerdere mensen. Laat ons mensen maken in het meervoud. En daarom moest er bloed vloeien. Daar staat wanneer zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij zaad zien. Wanneer Jezus tot een lam wordt, dat geslacht wordt, dan gaat hij zaad zien. Dan gaat hij mensen formeren. Hij zal vele zonen tot die heerlijkheid brengen. Als Judas heen gaat, dan zegt de Heer, en hij ziet hem daar nog in het duister verdwijnen, want Johannes zegt erbij, het was donker. En als hij dan heen gaat, zegt Jezus, nu is de Zoon des mensen verheerlijkt. En God is in hem verheerlijkt. De Heer die wil als het ware zeggen, nu ben ik waardig gekeurd om als schuldoffer te dienen. Want ik ben het volmaakte en onberispelijke lam. Ik ben de enige mens die God gebruiken kan om een wereld vrij te kopen. En daarom zegt de Heer, blijmoedig, als Judas weggaat om hem te verraden en over te leveren in handen van de overpriesters, in handen van de duivel, van de dood, dan zegt Jezus, nou ben ik verheerlijkt. Want nu weet ik dat God zegt, ik kan jou gebruiken. Hij was zelf zonder zonde. Hij had niet gefaald. En hij was niet ongehoorzaam geweest. Want dan was hij ook niet waardig geweest. Maar nu is het lam waardig geacht. In de gedachte van God was dit lam onberispelijk en onbevlekt. Vanaf de grondlegging der wereld. Het is als het ware of God in Genesis al zegt, tot dat lam dat geslacht is, dat al overwonnen had. Daar staat niet het lam dat geslacht wordt vanaf de grondlegging der wereld, maar daar staat het lam dat geslacht is. God wist dat die onberispelijke mens komt. En tot die onberispelijke mens zegt hij, jij komt op de troon. Omdat je geslacht bent, zul je een heel nieuw geslacht voortbrengen. God zegt tot het onberispelijke lam Gods, laat ons mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis. Dat herstel was dus ingeschapen. Dat is, ik zou zeggen dat was een assurantie voor de schepping. Want het maken van de mens, nou, ik heb wel eens gelezen, was een riskant iets. Adam was maar een riskant bedrijf. En daarom was er al een assurantie. Als je een brandassurantie sluit, wil niet zeggen dat je afbrandt. Maar ze houden er wel rekening mee. Ja, God hield er ook wel rekening mee. En als Jezus Christus de wereld heeft vrijgekocht met zijn bloed, de betaling is geschied, dan begint het herstel aller dingen. De Vader geeft het in de handen van zijn Zoon. Let erop, de Zoon die doet dat vrijwillig. Jezus is niet gedwongen geweest naar het kruis te gaan. Maar hij heeft zich vrijwillig beschikbaar gesteld. Maria werd niet gedwongen om die smaad te ondergaan. Ze heeft zich vrijwillig aan de geest overgegeven. En hier is het Jezus die vrijwillig het kruis gedragen heeft. En dat lam, dat geslacht is, dat onbevlekte lam, dat is dan ook waardig om de boeken te openen in de openbaring.
Dat wil zeggen, in die boeken, in die rol, met die zeven zegels, dan mag hij telkens iets openbreken. Waarom? Want dat bevat het herstelplan van God. En daar is hij de aangewezen persoon van. En de duivel heeft dat plan altijd tegen willen houden. Er staat, hij zal je de verzenen vermorzelen. Hij zal je de hiel stuk maken. Hij zal je in de hiel bijten. Dan kun je niet vooruit, dan kun je niet lopen. En dan staat er dat Jezus waardig gekeurd wordt om die rol te openen. En dan is hij degene die uiteindelijk de slang de kop zal vermorzelen. Dat is ook een proces. Dat hiel verbrijzelen, dat doet hij nu nog. Nou, en die kop vermorzelen, daar zijn we ook aan begonnen. Wie? Dat doet Jezus, nummer 1. En dat doet degene die in hem zijn. Maar dan zie je weer dat ook de Heer weer medearbeiders zoekt. Ook op vrijwillige basis. Hij dwingt je niet om hem te volgen in zijn doen en in zijn laten. Ook de Heer zegt, laat ons mensen maken. Help mee. Help mee om geestelijke mensen tevoorschijn te brengen. Die komen er niet vanzelf. Net zo min als er ooit een kind vanzelf geboren wordt. Ja, zo komen er ook geen geestelijke mensen tevoorschijn. Of wij worden ingeschakeld. God brengt niet iemand tot inzicht. Dat doen wij. Als medearbeiders Gods. En God wacht dus op zijn zoon. Hij zegt, tot het lam dat geslacht is van de grondlegging de wereld, laat ons mensen maken. En wanneer wij ons opstellen, en wanneer wij de machten uitwerpen, nou dan begint dat herstel ook door ons heen. Dat is een proces van herstel en van heling van alle beschadigingen. En geestelijke mensen worden geleid daarin door de Heilige Geest. En dat is het doel van de gemeente Gods. Om zulke mensen tevoorschijn te brengen. Dat is hier op aarde als het ware het paradijs. Waarin de Heer zegt, en nu plaats ik je in die gemeente. Opdat nu hier die geestelijke mens tevoorschijn komt. En zorg dat je voor je examen slaagt. Dat je nu weer er niet intuint op alle mogelijke manieren. Maar breng dit evangelie nu door en geef het door aan de mensheid. En wees zelf een voorbeeld hoe je moet leven naar de wil van God. En onze taak is dus om dat door te geven. Zoals Jezus het evangelie doorgaf van het Koninkrijk der Hemel. En mijn taak is om het op papier te zetten. Om erover te schrijven en over te spreken. Daarvoor kan ik hier niet altijd zijn. Ik heb ook nog een taak, een geweldige taak in het land en tenslotte ook nog voor de wereld. Zodat de mensen vervuld worden met deze visie, met deze inzichten. Ik kreeg een paar weken geleden van de Hebreeuwse Universiteit een verzoek om het boekje De Pinksterboodschap van Joël, om dat hen toe te sturen. Ze waren door getroffen en ze beloofden dat ze een verslag zouden geven en dat over de bibliotheken zouden verspreiden over de wereld. Dan kun je merken, zelfs die mensen die waren aangeraakt door een gedachtenwereld. Niet die zij deelden uiteindelijk, maar wel dat ze zagen, hé, hier zit een gedachte in die wij nooit gezien hebben. Ik kreeg nog van de week nog een brief uit de Libanon, waar iemand mij dankte voor dat inzicht, want hij had er natuurlijk mee te maken daar in de Libanon, met de Joods, met Israël. Hij zegt, nu kom ik eens voor het eerst gedachten tegen die mij bevredigen, waar ik mee vooruit kan in deze streken. Je kunt met het evangelie dat de EO brengt, kun je niet zending gaan drijven in Egypte en in Transjordanië. Dat begrijp je wel. Dan kun je niet zeggen, ja, Israël, Israël. Want men heeft tegenwoordig het evangelie van Jezus Christus en Israël. En dat is het verschrikkelijke. De mensen moeten zich bekeren. De christenen moeten zich bekeren. Vrijwillig. Die zoveel hem aangenomen hebben, die geeft die macht een kind van God te worden. Jezus' offer was volkomen vrijwillig. Onze keuze is vrijwillig. Niemand kan je dwingen om hem te volgen. Je kunt hier dit evangelie beluisteren, maar niemand kan je dwingen. De geest van de mens moet bevrucht worden door het woord van God. Door het evangelie van God, want daar zit leven in. En als je bevrucht wordt, dan komt de kiem van de nieuwe mens tevoorschijn. Mijn geest, mijn leven en het leven dat in het woord God zit, brengen tezamen voort de kiem van een nieuwe mens. Het leven van de mens en het leven in het woord vormen samen nieuw leven. Dat is nou bekering. Bekering betekent dat nieuwe leven, dat je anders gaat denken. Er ontstaat een tweede mens. Er ontstaat een nieuwe mens met een onsterfelijk lichaam. Dat is nog maar een beginnetje. En dat noemen wij, dat noemt Paulus, een geestelijk lichaam. Je moet in een gevoelige periode komen, net als een rups. Een rups krijgt een gevoelige periode en hij gaat zich inspinnen en er komt een vlinder uit. Je hebt een rupskoolwitje en je hebt een vlinderkoolwitje. Ik zou zeggen, dat is zijn tweede geboorte. Dat is de tweede rups, dat is de tweede koolwitje. De eerste is geweest en dan komt het tweede. En wie plant zich nu voort? Plant die rups zich voort of dat koolwitje? Nou, de rups legt geen eitjes, maar wel het koolwitje. Dat is merkwaardig. Dus de hogere soort. Bij de wedergeboorte, dan manifesteert zich die mens, die geestelijke mens. Bij de wedergeboorte wordt die mens geboren in de stad Gods. In het nieuwe Jeruzalem. Bij zijn eerste geboorte kun je, laten we zeggen, in Uitwijk geboren zijn. Op welke grote plaatsen er nog meer op de wereld zijn. En bij je wedergeboorte ben je in het nieuwe Jeruzalem geboren. Dan ben je maar in één stad geboren. Dan behoor je tot het Israël Gods. De stad Gods. Dan ben je overgeplaatst met een ander beeld in het paradijs. U weet wel, in het boek van de Openbaring ligt het paradijs in de stad Gods. Dat zijn twee beelden voor dezelfde zaak. En in dat paradijs, in die stad Gods, leer je omgaan met de Heilige Geest. En zijn begeerte gaat naar u uit. En u ontvangt hem en hij maakt woning in de mens. En dan moet dat lichaampje, dat geestelijk lichaampje, moet zich ontwikkelen. En dat ontwikkelt zich door het eten van het brood des levens. Het gaat niet vanzelf als je dat brood niet eet. Niet waar, des levens, en je drinkt het water des levens niet, dan groei je niet ook. En dat is het woord van Christus. En dat zijn de beloften Gods. Dus je bent geboren in de stad Gods met een lichaam, het geestelijke lichaam. Maar dat moet alleen groeien. Dat is je verschijningsvorm, je lichaam, in de geestelijke wereld. Dat lichaam dat omhult je ziel en je geest. Dan ben je niet meer naakt. Dan kun je iets opvangen. En hoe groter en sterker dat lichaam wordt, hoe ondoordringbaar het is voor de machten der duisternis. Dat is je wapenrusting. Dan ben je niet meer, als je naakt bent en je hebt dat geestelijk lichaam niet, nou dan ben je speelbal van de machten die erin en eruit gaan. Die doorkruisen je levenshuis. Je hebt geen verzet. En nu word je wedergeboren dus, als kind Gods. Je bekeert je, dat doe je zelf. En je wordt wedergeboren, dan verschijn je dus met die nieuwe, geestelijke lichaam in de stad Gods. En wat moet je met zo'n klein kind doen? Die moet je voeden en die moet je helpen. De ouders helpen, de broeders en zusters helpen en de leiding in de gemeente helpt zo'n baby. Die wordt dus geholpen door de gevorderden, de groteren in de genade. En daarom, die baby's die komen naar voren, die hebben hulp nodig en op de bidstonden worden ze geholpen. Bij huisbezoek worden ze geholpen of ze komen bij een oudste of bij een voorganger. Want ze zijn nog niet in staat zelf de strijd aan te binden. Nou, dat is een logisch iets. Je hebt mensen die moeten geholpen worden en je hebt mensen die niet meer geholpen moeten worden. Dat is ook een ontwikkelingsproces van de geestelijke mens. Johannes zegt, jongelingen, als je nou een jongeling bent, dan ben je sterk. Je hebt de boze overwonnen. Nou, en als je de boze overwonnen hebt, dan kun je het zelf. Begeleid door het werk van de Heilige Geest die in je is. Dan ben je zelfstandig en medearbeider Gods, maar daar ben je niet eens. Je moet er naartoe groeien. En als je nu een baby bent in de geestelijke wereld en je hebt kinderen. Nou, hoe kun je die nou beschermen en bewaren? Ben je net als Adam. Dan verbrandt het groene gras. En daarom, je moet uitgroeien tot zoon. Ja, als het kan, tot vader. Niet waar? Ik schrijf u vaders. Want gij hebt hem gekend die van den beginnen was. Als je zelf niet vrij bent van de machten, hoe kun je dan je kinderen beschermen tegen de machten? Dat gaat toch niet? Als je zelf gebonden bent, hoe kun je dan je kinderen bevrijden? Als je zelf voor een deel in de leugen gelooft, hoe kun je dan je kinderen beschermen tegen de leugenaar? Hoe kun je de waarheid verkondigen als je zelf in de strikken van de leugen bent? En er is een groeiproces voor nodig. Om dat nou eens uit te drukken in het natuurlijke. Mensen hebben wel eens gedacht, die Noach, die man is pas op zijn 500ste jaar getrouwd. Je zou zeggen, als ik zo lang moest wachten. 500 jaar, ja. En toen staat er, toen heeft hij zijn 3 zonen verwekt. Nou, Genesis 5 vers 32. Maar Noach had nog geen Heilige Geest. Dus die heeft ook al met het probleem gezeten. Kain is er ook. Kain was de eerste moordenaar. Het zal je oudste jongen zijn, je eerste. Het eerste kind dat geboren werd op de wereld. Zijn vader kon hem niet helpen. De Heer zelf heeft hem nog gewaarschuwd. Hij zei, denk eraan Kain, ga nou niet verder op dat spoor, want het gaat fout met je. Nee. En Noach zegt, dan maar liever geen kinderen. Ik moet eerst wat groeien. En het is toch nog met 1 zoon een misser geworden. En zelf is hij er ook nog wel eens in getuind, maar hij leefde rechtvaardig en onberispelijk, dat is zeker. De Heer zegt, laat ons mensen maken, naar ons beeld en onze gelijkenis. En weet je wat ik dan zie in mijn gedachten? Dan zie ik dat lam Gods staande op de berg Sion en omringd door de 144.000. Is dat geen kostelijk beeld? Daar staan al die mensen. Laat ons mensen maken. Vader en zoon. En die mensen die daarom staan, die zullen weer mensen maken. Geestelijke mensen. Door de verkondiging van het evangelie en de krachten van het koninkrijk Gods. En dan staat er, laat ons mensen maken. En dan staan ze daar, 144.000, een selecte scharen. En in hun mond is geen leugen gevonden. Ze zijn onberispelijk, zoals de Zoon van God onberispelijk was. Zoals het Lam Gods onberispelijk was. Herstelde mensen, gevorderde mensen, ontwikkelde mensen. En als je dan Genesis 1 vers 26 leest en je zegt, laat ons mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis. De Heer, hoe is dat mogelijk? En dan zegt God, bij mij zijn alle dingen mogelijk. Dat gebeurt. Vele mensen. Laat ons vele mensen maken. God heeft een menselijke geest gegeven aan Adam. Nou, die menselijke geest is zo ontzaglijk groot. Zo rijk gevarieerd. Zo geweldig. Dat er ontelbare schepselen nodig zijn om die menselijke geest tot uiting te brengen. Tot openbaring. Laat nou zeggen dat Adam een genie was. Maar hij kon dan toch niet een wiskundegenie zijn en een muzikaal genie en een schildergenie en weet ik wat. Dat moest allemaal nog tevoorschijn komen. En voordat die hele menselijke geest in alle facetten zich geopenbaard heeft, nou, daar heb je miljarden mensen voor nodig. Zo geweldig is die menselijke geest. Wij hebben een facet van de menselijke geest. Van de rijkdom van de menselijke geest, van de gevarieerdheid van de menselijke geest. Daarom is er een ontelbare schepping nodig om alleen de menselijke geest te openbaren. Dat kun je merken, dat kan één mens niet. Die kan niet een vertegenwoordiger zijn dat je zegt, daar heb je nou een openbaring van de menselijke geest. Daar heb je duizenden, heb je miljoenen, heb je miljarden mensen voor nodig. En daarom vermenigvuldig u. En wat denkt u nu als de mens de Heilige Geest krijgt? Dat die Heilige Geest in één mens op te vangen is? Als nu de menselijke geest al miljarden mensen nodig heeft om zich te openbaren, wat heeft dan de Heilige Geest nodig om zijn rijkdom en gevarieerdheid te openbaren? Kijk, dat behoedt u voor benepenheid. Dat behoedt u om te zeggen, jongens, wij moeten het hier houden Net als die mensen daar in dat huis met die geblindeerde ramen. Huh? Dat je zei, jongens, we blijven bij elkaar en we kruipen bij elkaar en we doen de vensters dicht en die buurt, daar hebben we lak aan verder. Nee, wij zijn juist net andersom. En verder, dan hoef je niet al die verhaaltjes en die leugentjes te geloven die daar in de Telegraaf staan, want daar worden je woorden in de mond gelegd. Ik zou bijvoorbeeld gezegd hebben, ik zou heel veel voor die mensen bidden, ja. Nou, het is niet in mijn hersens opgekomen, ik zeg niet dat ik er verkeerd aan gedaan zou hebben, maar... dat zou ik dan toch nooit tegen zo'n verslaggever zeggen, dat begrijp je wel. En zo zijn er wel meer leugens gekomen, ook van Herman van Amerom, dat hij mij een fanatiek mens heeft genoemd, want die belde me gisteravond al op. Nee, dat zit vol met verdraaiingen, sluwigheidjes. Maar ja, dat is verder onze zaak niet, hoor. Daar hoef je niet voor wakker te liggen. Nee? In de nieuwe schepping, dan plaatst God naast de menselijke geest de Heilige Geest. En hij zegt, en nu ga je maar weer vermenigvuldigen. Hoe groot moet het aantal kinderen Gods wel zijn om nu die Heilige Geest tot ontplooiing te brengen? Zodat die Heilige Geest zich volkomen in de mens kan openbaren. En met al zijn kennis en met al zijn kunnen. En hoe heilig en hoe onberispelijk moet een mens wel kunnen zijn, opdat de ganse volheid in hem kan openbaar worden. En zo leren wij als koningen te heersen. De laatste bladzij van de Bijbel, daar staat, en ze zullen heersen als koningen met hem tot in eeuwigheid. Nou, leg nou die eerste bladzij van de Bijbel, draai je kaft maar eens om, want je gelooft hem toch van kaft tot kaft. Nou, dan leg je ze maar tegen elkaar, de eerste bladzij en de laatste bladzij. Laat ons mensen naar ons beeld maken en dan, ze zullen met hem heersen als koningen tot in eeuwigheid. Nee, de laatste bladzijde van de Bijbel, het laatste hoofdstuk. Dan zie je welke een heerlijkheid en een schittering daarin is. Dat kan duizenden jaren duren. Dat is een ontwikkelingsprogramma van God. Dat hij de geringste onder de mensen, de jong gestorvenen, de geestelijk misvormde, dat hij toch nog zijn doel bereikt in zulke mensen. En hoe? Omdat wij medearbeiders God zijn. De mens is geworden als onze één. Dat is de laatste bladzij van de Bijbel. De mens is nu eindelijk geworden als onze één. Niet door te zondigen, maar door te gehoorzamen. Door een ontwikkelingsproces mee te maken. Door de kracht te vernieuwen. Wij vernieuwen onze kracht met dat geestelijk lichaam. De jongelingen worden moeder en mat, maar die de Heere verwachten, die zullen de kracht vernieuwen van de geestelijke mens. En ze zullen als koningen heersen tot in alle eeuwigheid. De mens is geworden als onze één. En dat hoeft God dan niet verdrietig te zeggen, maar dat kan hij met blijdschap zeggen. En natuurlijk probeert de hielbijter dit tegen te houden. Die zal dat evangelie proberen tegen te houden door je in je hiel even te bijten. Op een sluwe wijze. Wij gaan evangeliseren. Wij hebben onze fundamentgroepen. Wij hebben onze jeugd. Wij hebben de Bijbelschool. Wij hebben de bidstonden. Wij hebben de profetieën. Wij hebben de toespraken. En overal zal hij proberen iets ervan af te doen. Er even in te bijten. Even negatief er tegenin te gaan. Judas was ook zo'n hielbijter toen hij wegging. Had ook altijd... hij bouwde niet mee in het Koninkrijk Gods. Hij had zijn opmerkingen. Nee, wat wij nodig hebben is eensgezind optrekken. Met zo'n gedachte. Met zo'n evangelie. Zonen Gods. Medearbeiders Gods. Geroepen, niet om elkaar in de hiel te bijten, maar geroepen om de slang de kop te vermorzelen. Heb je het in de gaten? Wij zullen de slang de kop vermorzelen. Er staat, van Jezus zal het doen. En dan staat er, God wacht af wat Jezus doet. En Jezus wacht af wat wij doen. En de God des vredes zal de Satan al haast onder uw voeten verbrijzelen. Nou, dat is nu de groei van de gemeente. Dat is de heerlijkheid Gods. Wat een perspectief hebben wij. Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord. En wat in het hart van u is nooit opgeklommen. Dat heeft God nou voor ons bereid. Paulus zegt, wie heeft de zin des Heren gekend? En wie is hem ooit tot raadsman geweest? Een gemeente geroepen tot hoge dingen. Grootste dingen. Nou, laat dan die kleine even rusten. Heb je het in de gaten? Je bent tot zo'n grote opdracht geroepen, dat je geen tijd meer hebt om je bezig te houden met die kleintjes. Dat laat je dan maar aan een ander over. Een koningschap. De eerste bladzij van de Bijbel, de laatste bladzij van de Bijbel. Nou, en wat doe je dus? Je gaat je verheffen. Ik denk altijd aan dat mooie visioen van die vogels. Die verheffen zich. Ja, en dan vlieg je niet meer tegen allerlei draden op. Maar dan ben je in het hemelruim. Dan zie je Gods licht en Gods heerlijkheid. Wij zijn tot groei geroepen. Wij zijn geroepen om den beelden des zoons gelijkvormig te zijn. Ik ben overtuigd, als je zo'n evangelie brengt, dat die mensen er ook uit voortkomen. Want het geloof is door het horen van dit gepredikte woord. Amen. Vader in de hemel, wij zeggen u hartelijk dank dat gij ons telkens inzichten geeft in de dingen Gods. Heer, dat we nu eindelijk uw woord is gaan leren begrijpen. Heer, dat dat tot ons komt als een juweel. Dat we ons verbazen over de lichtglans die op de facetten van de diamant straalt. Wat een licht en wat een heerlijkheid, wat een leven, wat een blijdschap, wat een vreugde. Hierbij vergeten dan de aarde en wij strekken ons uit naar de hemel. Hier, wij willen elkaar bemoedigen op de weg des levens. We willen elkaar versterken en zeggen, houd de Godstad in het oog. De wandelstaf geheven om hemelwaarts te streven. Dan is het einde goed. Hier, dat hebben de vroegere van uw kinderen gezien. Maar ze hebben het niet waar kunnen maken. Wij leven in de tijd dat gij de openbaringen van uw geest geeft. Omdat de tijd nabij is. Omdat uw heerlijkheid geopenbaard zal worden. Omdat wij onze hand mogen leggen op de geestelijke gaven. Heer, wij roemen uw plan. Wij houden van uw plan. Wij houden van u, omdat gij de maker zijt van zoveel heil en van zoveel heerlijkheid. Zodat wij verheven worden tot ongekende hoogte. Dat wij u gelijk zullen zijn. Dat wij als wolken om uw troon zullen zijn. Heer, wij danken u dat gij niets doet of gij maakt het uw knechten de profeten openbaar. Gij maakt het ons ook openbaar, Heer. En dat is onze levensvreugde. Dat sterkt ons. Dat verheft ons boven al het aardse uit. Boven het kleine. Boven alles wat ons naar beneden wil trekken. Gij zijt onze hulp. Gij zijt de kracht van onze kracht. Wij danken u, meester, dat we met elkaar voort kunnen trekken. Heer, wij weten dat deze gemeente hier niet onder zal gaan, maar ze zal leven. Heer, dat er velen zullen voortkomen uit deze gemeente die het gezien hebben en die het door willen geven. Op eenvoudige wijze, maar met de zekerheid. God werkt door ons heen. Wij zijn medearbeiders Gods. Halleluja.
Amen. Wij danken u dat wij tot u mogen naderen. Heer, gij zegt nader tot mij en ik zal tot u naderen. Heer, wij zijn ook deze morgen tot u genaderd. Heer, wij hebben onze ziel verheven tot u, o God. En wij hebben ons verblijd. Heer, wij danken u voor zoveel gunstbewijzen. Voor zoveel heerlijkheden. En we willen ermee naar huis gaan. We willen ermee werken. We willen ermee naar handelen. We willen geheel anders zijn. En dat is mogelijk. Wij bidden ook met elkaar voor de velen die de banden krijgen, de cassettes. Dat aantal neemt nog steeds toe. En wij bidden u hier dat deze woorden en deze gedachten, deze werelden van heil, ook in hun hart mogen worden opgenomen als het goede zaad dat vruchten voortbrengt. 30 en 60 en 100 fout. Heer, daar zit een voortschrijding in. Er zit een climax in. En uw woord keert niet ledig weer, hebben wij vanmorgen gehoord. Het zal doen wat u behaagt. Wij geloven in dat woord. We willen met elkaar sterk zijn in het woord. En wij zegenen ook onze medeluisteraars. Die de cassettes hebben en die ze ook weer gaan vermenigvuldigen. Zodat ze op alle plaatsen van de wereld komen. Wij zegenen hen in de naam van onze Heer Jezus Christus. benaderd.